Nou, fijn dat we allemaal weer zijn om naar Gods woord te luisteren, bij elkaar te komen en te zingen van de Heere en ook te luisteren. Klein en groot, ze worden allemaal geleerd hier met het woord der waarheid. En dit is wat iedereen moet weten, dat Christus is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Nou, dat is ook de tekst waar we mee gaan beginnen. En met deze tijd die allemaal naar kerst toe gaat, voor de mensen die nog niet alleen met de kerstman bezig zijn, maar ook nog aan de geboorte van Christus denken, is dat waarom die op de wereld kwam. Dat altijd erbij maar verteld mag worden. Hè? Niet alleen de geboorte, maar kwam om onze schuld te dragen. Nou, we gaan er ook mee beginnen. Ik wil eerst met gebed beginnen. Vader, ik dank u wel dat wij hier zitten met elkaar. Ook nog weer in dit gebouw, dat we dat nog steeds kunnen mogen blijven doen. En ik bid ook, Vader, uw geest ons lichting geeft op dat woord. En zodat wij u mogen verheerlijken, ook omdat het dan in ons leven zijn uitwerking zal hebben. In Christus' naam, amen. Ja, we mogen gelukkig toch weer nog een... even kijken hoor. Moet ik wel doen. Ja. Nog een beetje respijt gekregen tot de zomervakantie, dat we hier kunnen blijven zitten. Dus weer een beetje lucht. Ik kreeg het een beetje benauwd eigenlijk, want we hebben al 2 afzeggingen gekregen. En toen hebben we overgezocht op bedrijventerreinen, bij bedrijven die zo'n hal hebben. Een halletje beneden en boven verhuren en al dat soort dingen. Maar dat viel allemaal niet mee. Maar nu hebben we nog wel even de tijd, maar we moeten wel blijven zoeken natuurlijk. Want niet tot het laatst bewaren, dan komen we weer in dezelfde situatie. Dus... we gaan het zien, maar we zijn wel blij dat we hier nog in ieder geval kunnen blijven. 1 Timotheus 1 vers 15 en 16. Nou, ik heb net vers 15 gelezen, dat staat hier op het bord. En in vers 16. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld degenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Nou ja, waarom is dit nou... waarom heb ik dit nou uitgekozen in het rijtje van zegeningen? Nou ja, Paulus zegt om zondaren zalig te maken waarvan ik de voornaamste ben. Maar ik ben ook een zondaar. Ja? En daarom is hij gekomen. En dat is geweldig dat hij de wereld heeft bezocht. Dat hij naar de wereld gekomen is om zijn leven, zijn zoon, zijn leven te geven voor ons zondaren. Wat zo mooi is ook in dat vers, dat je ziet, Paulus zegt van de zondaren zalig te maken van welke ik... de voornaamste ben, de voornaamste zondaar, de allergrootste zondaar. Dus wat hier ook staat is, in tegenspraak wat religie denkt, dat je moet goed zijn om in de wereld te komen, toch? Vraag het maar aan mensen, hoe ga je naar de hemel? Dan moet je of naar de kerk, en je moet natuurlijk altijd goede dingen doen, zodat je het gaat verdienen. Maar Paulus laat hier heel wat anders zien, ja? Van welke ik de voornaamste ben. Hij kwam om zondaren zalig te maken. Geen goede mensen die van zichzelf wel vinden dat ze rechtvaardig zijn. Romeinen 5 vers 8 leert natuurlijk ook duidelijk dat Christus daar aan het kruis gestorven is. En dat God zijn liefde heeft bevestigd tegen ons. Dat hij gestorven is daar toen wij nog zondaren waren. Dus ja, alleen zondaren voldoen aan de eisen om in de hemel te komen. En dat betekent natuurlijk dat je erkent dat je een zondaar bent. Florida, bij Des, ja, in de gemeente. Daar hadden ze, toen wij er waren, hadden ze dat bordje geloof ik niet meer, maar daar hadden ze ook zo'n bordje aan de deur hangen. Ben je een zondaar, ben je gekwalificeerd, kom binnen. Ja, dat is ook zo. Je moet erkennen dat je een zondaar bent. Gelukkig heb ik nu een voorbeeld die ik kan volgen, die van zichzelf zegt dat hij een zondaar is. Ja? Daar ben ik heel blij om. Ga jij maar eens iemand volgen die veel beter is dan jij, veel rechtvaardiger en al dat soort dingen. Nou, dat is dus niet zo als je dit leest. Ik heb nu een voorbeeld wat ik wel kan volgen. Want als je kijkt naar Romeinen 3 vers 19 en 20, nou dan weten we, daar kom ik dus ook tekort. De wet heeft mijn mond gestopt. Dan zegt hij in Romeinen 3 vers 19... wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld voor God verdoemelijk zijn. Dus de wet heeft alleen maar mij de mond gestopt. Ik kan straks, als ik ongelooflijk zou zijn, niet bij God komen voor de troon, voor de witte troon en mezelf verdedigen, want de mond is gestopt. Want de wet heeft duidelijk laten zien, jij bent een zondaar. Je bent gewoon zondaar. En daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Ja, dus dat, ik kom dus tekort. Ik kan die wet niet volgen, die is heilig en rechtvaardig en volmaakt. En Jacobus zegt al, als je op één punt struikelt, op één punt ben je voor de hele wet schuldig. Hier in de maatschappij ook, je kan één keer een overtreding begaan, terwijl je misschien verder nooit doet, maar dan krijg je wel een straf. Sta je gewoon schuldig voor de wet, klaar. En dat is met de wet van God precies hetzelfde. Dus dat voorbeeld, als ik dat wil gaan doen, kom ik tekort. En als ik het volgende voorbeeld neem, bijvoorbeeld gaan we mee naar 1 Petrus 2 vers 21, waar Petrus ons oproept, dat zegt Petrus dus, geïnspireerd door de Heilige Geest natuurlijk, 1 Petrus 2 vers 21, dan zegt hij tegen hun, want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, kijk, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Nou, dat zijn woorden die ook Paulus gebruikt. Mijn navolgers bijvoorbeeld zijn. En het voorbeeld. Maar Paulus zegt dat hij het voorbeeld is. En hier zie je dat Petrus zegt, nee, Christus is het voorbeeld voor ons. En dan ga jij in zijn voetstappen navolgen. Dan moet je letterlijk nemen, die voetstappen die hij in Israël daar zette, die moet jij navolgen. Ik bedoel natuurlijk dat hij daar gelopen heeft. Christus naar het vlees volgen. Nou, dat voorbeeld, daar kom ik natuurlijk ook tekort. Want Johannes, wie kent de tekst niet, dat de Heer Jezus zegt in Johannes dat hij de goede herder is, toch? En de schapen zullen zijn stem horen. En die zullen hem volgen. Dat zegt hij daar. Nou, is dat niet ons voorbeeld dan? En de schapen zullen hem volgen. Hij is de herder, wij gaan hem achterna, wij gaan hem volgen. Dat zou ik dan moeten doen. Maar wat betekent het dan, Christus volgen in de evangelie? Zoals Petrus dat zegt, hè? En Christus zegt ook, je moet mij volgen. Dat betekent dat Christus was natuurlijk wel onder de wet. Gelaten 4 vers 4. Dat Christus is, wat zegt Paulus daar? Wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden. De volheid des tijds. Christus is precies op het juiste moment geboren in de tijd. En toen is hij geworden onder een vrouw. En wat staat erachter? Geworden onder de wet. En de wet heb ik net laten zien, hebben we net gelezen, dat ik ben een zondaar. Ik heb alleen maar gezien dat ik het niet kon. En dan heb ik dus een probleem. Als ik Christus wil navolgen. Want dat betekent ook, als ik Christus wil navolgen, dan moet ik gedoopt worden met water, moet ik besneden worden, dan moet ik alles verkopen, alles verlaten, de dagen houden, de sabbat houden. Ik weet niet hoe men allerlei... Ik heb ooit in het verleden een krant, toen had ik de krant nog, een heel artikel gelezen over een hele bekende dominee, toen de tijd. En hoe die nou wel twee pagina's vol had geschreven om te rechtvaardigen waarom bijvoorbeeld mensen op zondag, sommige mensen op sommige beroepen op zondag mochten werken. Wat stel je voor als je dat echt aanhoudt? We hadden in het verleden een broeder in de gemeente, die was in Noord-Holland bij iets met water. En dan zat hij op zondag met zijn koffertje hier. Dan moest hij in de pauze soms even controleren. En als je dat niet zou doen, ja, ik mag niet werken op zondag, bij wijze van spreken, als je dat denkt. Dus hoe ga je dat? Dus dan krijg je allemaal uitleggingen. Maar volgens de wet ben je gewoon schuldig. Dat kan gewoon niet, Christus volgen in die zin. Hij was onder de wet en je komt tekort. En als je hem niet volgt, zegt heel duidelijk in de evangelie, als je mij niet volgt, als je kruis niet op je neemt, dan ben je niet waardig mijn apostel te zijn. Niet mijn discipel te zijn. Hij zegt zelfs in Lucas 24 vers 26, 14. Indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters. Dus de hele familie. Ja, zelfs ook zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, als hij dat niet doet, kan mijn discipel niet zijn. Dus als je niet alles verlaat, dan kan je mijn discipel niet zijn. Dus ja, al die voorbeelden navolgen. En Paulus zegt, nee, ik ben een zondaar. En ik ben een voorbeeld van iedereen. Dat zegt hij in vers 16. Daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, die voornaamste zondaar, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dus Paulus is het voorbeeld van iedereen die nu gelooft dat hij het eeuwige leven krijgt. Nou, ik heb dus een voorbeeld van de Heer Jezus op aarde. Ik heb Paulus gezegd, ik ben een voorbeeld. Maar Christus heeft nooit gezegd, ik ben een zondaar, volg mij. Nee. Maar ik ben wel die zondaar. Dus ik kan Christus niet volgen. Maar ik kan wel een zondaar volgen. En dat is Paulus. En die heeft zich helemaal... Die is door de Heer Jezus geroepen. En wat zegt hij dan in 2 Korinthe 5 vers 21? Dan zegt hij dat Christus, die geen zonde gekend heeft, daar heb je het dus, ja, heeft hij tot zonde voor ons gemaakt, voor mij gemaakt, opdat ik zou worden de rechtvaardigheid Gods in hem. En daar zit het hele punt. Ja? Ik kan Christus niet volgen. Christus heeft nog nooit gezondigd. Hij was 100% zonder zonde. Hij was 100% heilig. Hij was 100% volmaakt. Hij was 100% rechtvaardig. En de wet zegt onrechtvaardig, onheilig, schuldig, ja? Zondaar, onnavolgbaar Christus, toch? Men zegt wel eens, toen deed iemand een onnavolgbaar iets, of hij zei, hij deed onnavolgbare dingen, dat hij zegt, dat kan ik niet nadoen. Nou, Christus heeft dingen gedaan die zijn onnavolgbaar voor ons. Omdat hij heilig en zonder zonde was. Maar Paulus, wat die zegt van zichzelf, ik ben de grootste zondaar. Dat is de voornaamste in vers 15. En in vers 16 zegt hij nog een keer. Hij zegt twee keer van zichzelf. Ik ben de voornaamste zondaar. Een vijand van God. Van Christus. En 100% het tegenovergestelde van Christus. De allergrootste zondaar. Tegen iemand. Ja, hoe zeg je dat? De allerhoogste. Niet zondaar. Zonder zonde. Heilig rechtvaardig. Gewoon compleet tegenovergesteld van elkaar. Maar goed. Die grootste zonde kan ik dus wel volgen. En waarom? Wordt hij dan, zegt hij van zichzelf, ik ben de allergrootste zondaar. Als ik denk, en nog niet heel lang in het verleden, in de Tweede Wereldoorlog, wat mensen kunnen doen, dat is niet alleen in die oorlog gebeurd, gebeurt tot op de dag van vandaag nog steeds, sommige mensen hebben de vreselijkste dingen in hun leven gedaan. Vele malen erger nog als Paulus. Dus wat bedoelt hij hier dan mee? Nou, Psalm 2. Wat staat in Psalm 2? Ja, laten we die eens zoeken. Bij elkaar even lezen. Psalm 2. Daarin is Paulus de allergrootste zondaar. Psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En zeggende, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Nou, dat is een profetie. Maar het is natuurlijk, Christus was in het Oude Testament, was hij er nog niet. Dat was het verzet tegen God natuurlijk. In het Nieuwe Testament komt Christus. En dan zien we straks in de toekomst. Maar de Heer Jezus heeft al voor Pilatus en Herodes gestaan, vorsten. En daarna hebben de apostelen ook voor de vorsten gedaan. Tegen de Heer en zijn gezalden. Ze zijn in opstand gekomen. En Paulus was de leider van die opstand tegen de Heere en zijn gezalde en Christus. Dat bedoelt hij. En dat was nog in de tijd dat er nog geen bedeling der genade was. Dat Christus is naar de aarde gekomen om zondaren zalig te maken. Dat is wat Paulus natuurlijk uitlegt aan ons. Maar je ziet in daarin is hij de nummer 1 aller tijden. Want er is nu niet iemand, je kan een grote vijand zijn van God en Christus. Maar Paulus was de leider van de opstand tegen de Heer en zijn gezalde. Ja? De Heer en zijn gezalde, de 12 apostelen, hè? Die de Christus gingen verkondigen als de verlosser zijnde voor het Israël, voor het volk Israël. En daarin is hij de allergrootste zondaar te alle tijden. En die kunnen wij dan volgen. Hij zegt dan achteraan, tot een voorbeeld degene in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Kan dat, ja? Paulus allergrootste zondaar volgen dan? Ja, dat kan ik. Ga ik een zondaar volgen? Nee, wacht eventjes. Ik volg Christus, de zonderloze Christus, in de apostel der heidenen Paulus. Waarvan Paulus van zichzelf zegt, tegen de Korintiërs bijvoorbeeld, dat ze zoeken een bewijs van hem, hè? Een proeven. Dat ook van Christus, dan zegt hij van, die in mij spreekt. Wie kan dat zeggen, dat Christus in jou spreekt? Ik kan wel zeggen, ik spreek namens Christus. Ik citeer de Bijbel. En dan spreek ik de woorden die van hem zijn. Maar hier hebben we te maken met een apostel die zegt, Christus is aan mij geopenbaard. En Christus spreekt in mij. En alles wat opgeschreven is, geïnspireerd door de Heilige Geest. De Romeinenbrief, je denkt toch niet dat hij dat zomaar even heeft opgeschreven, ja? Dat is een ongelofelijke brief die hij geschreven heeft over het kruis, ja? Nou, dat is de apostel die wij volgen. Dat is die zondaar die zegt, ik ben de allergrootste zondaar die ik kan volgen in plaats van de Heer Jezus. Nee, het is Christus die in Paulus spreekt. En Paulus zegt ook, wees mijn navolger zoals ik van Christus. Hij is een volgeling van Christus. En je moet hem erkennen in deze tijd van genade. Maar hij zegt ook tegen de Korintiërs heel duidelijk, dat als iemand denkt dat hij een profeet is of een geestelijk iemand, ja, wat moet hij dan doen? Wanneer ben je een geestelijk iemand? Dat betekent als je erkent dat hetgeen ik u schrijf de inzettingen van God zijn. 1 Korintiërs 14, vers 37 staat dat. Die erkennen dat hetgeen ik u schrijf des Heren geboden zijn. Zie je, dus Christus spreekt in mij. Je moet mij volgen, want ik volg Christus. Maar wacht even. Christus, niet naar het vlees, maar naar de openbaring van de verborgenheid. Zoals die aan Paulus is verschenen. Die Christus heeft Paulus gevolgd. En die volgt hij zijn leven lang. En die Christus ook die wij moeten volgen. Dus die zonderloze Christus in een zondaar. Die tot een nieuw schepsel gemaakt is. Gerechtvaardigd is. Nou, en dan zegt hij van, ja, dat wat ik dus schrijf zijn de geboden des Heren. Dat is degene waarvan ik schrijf, dat ik heb opgeschreven. Als je dat erkent, ja, dan zit je aan de goede kant. En dat is nu in deze denk der genade. En wat wil je nog meer? Dat Petrus die eerst zegt tegen, in zijn brief, en we weten, we moeten het woorden waard recht snijden natuurlijk. We weten, er zijn brieven die zijn aan ons geschreven, het lichaam van Christus. En de rest is aan Israël geschreven. En wat zegt hij daarvan? Petrus en Jacobus Johannes, wat doen die in Jeruzalem? Die geven Paulus wat? De rechterhand der gemeenschappen. Dat is een bevestiging, ja? Geef je de hand en dat betekent, ik erken dat jij dus die apostel bent van de heidenen, met die Christus die in jou spreekt. Dat is wat ze doen. Dus Petrus neemt ook afstand. Als hij dat doet, in Galaten 2 vers 9 staat dat, neemt hij afstand van de bediening die hij had als de apostel van de besnijdenis. Zijn rol was uitgespeeld. Die Christus, zegt Petrus, ja nee, die moeten de heidenen niet volgen hoor. Die moeten Paulus volgen, die Christus die in Paulus spreekt. Ja, Paulus was die zondaar, ja. Ja, dat was die. Hij was gekwalificeerd om zo naar de hel te gaan. Met zijn volk Israël die de Christus verwierp. Maar God heeft hem gebruikt. Juist geen vriend, maar zijn allergrootste vijand. Die heeft hij gemaakt tot de apostel van de heidenen. Dat betekent dat je ook kan zien. Er kan nooit iemand zo erg zonde zijn. Maar iedereen kan gered worden. Als Paulus gered kon worden, kan iedereen gered worden. En dan mag je allemaal voorbeelden noemen. Die je kent of in de geschiedenis. Je kent het wel, hè? Iemand die op de laatste minuut, Hitler. Als hij het had aangenomen, ja, dan had hij ook gered geworden. Dat is de genade van God. Of het nou in de laatste minuut van je leven is, of aan het begin van je leven. Je zal alleen wel beseffen als je lang wacht, dat je ziet, wat heb ik toch mijn tijd vergooid eigenlijk. Dat wel. Maar goed, dat is de genade van God. En dat is dus Paulus die dat zegt, ja, ik ben de voornaamste de zondaren, ik ben nu het voorbeeld van degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dus Paulus is de eerste van het lichaam van Christus die uitsluitend uit genade door het geloof gered is. En iedereen daarna, dat is het evangelie wat hij verkondigt en wat ook voor ons voor vandaag is. Dus we volgen de apostel Paulus in het geloof. Dat is wat hij heel duidelijk zegt hier. En dan betekent dat je gelooft dat Christus stierf voor je zonde en is opgestaan voor je rechtvaardigheid. Klaar, dat is het punt. Dat moet je geloven, heb je eeuwig leven. En zo is het ook in je hele dagelijks leven in gehoorzaamheid aan het geloof. Hij moet het in jou doen. Dat wil niet zeggen dat je geen dingen gaat doen. Want Christus heeft zijn leven gegeven voor een volk vol ijverig in goede werken. Dat we niet gelijkvormig aan de wereld zijn. Dat we groeien naar de volmaaktheid. Dat zeer zeker. Maar dat is onze wandel. Dat Christus in jou een gestalte gaat krijgen. Dus wie volgen wij? Wij volgen nu een gekwalificeerde zondaar. Paulus die eerst in Adam was. Maar nu in Christus is. Gekwalificeerd. Hoe weet je dat? Als je gelooft, dan krijg je de Heilige Geest die woont in jou. En die heeft jou gedoopt. Woep, zo in het lichaam van Christus. Dat doet zijn geest. Gewoon door dat te geloven. En dat is uniek als je dat gaat vergelijken met voor en na Paulus. Dan kan je niet zeggen, ja ik geloof en ik kom. Dan kom je ten eerste al niet in het lichaam van Christus. Na ons, ja. Want dan, dan kom je in een kleine kudde. Maar dan kunnen ze niet zeggen, zoals met Pinkster ook, nou ja, we geloven wel, maar we laten ons niet dopen. Ben je niet gered? Nu wel. En mensen kunnen zich laten dopen, maar het voegt niks toe. Helemaal niks. Want je bent toch gedoopt. Dat is Paulus volgen. De grootste zondaar en nu de grootste verkondiger van de Heer Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid. Dus ja, we leven nu in de bedeling der genade met het evangelie van de genade. Waarin Paulus zegt, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Jood en heiden in één lichaam. Want er staat hier ook, hè, in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. Dat is voor iedereen. De genade is verschenen aan alle mensen. Die in de wereld gekomen is, zegt Paulus ook heel duidelijk. Hè? Dat is heel wat anders als Christus toen zei, als de Heer Jezus wil volgen, als jouw voorbeeld. Dan zegt hij tegen die Canaanese vrouw, zegt hij, ik ben niet gekomen dan tot de verloren schapen van het huis Israël. En niet voor jullie heidenen. Nee. Dus met andere woorden, wat heb ik eigenlijk in de evangelie te zoeken? Hij komt daar niet voor de heidenen. Daarom zegt Paulus ook heel duidelijk, hij is in de wereld gekomen. Dat is een onderdeel van de verborgenheid. Heel veel mensen weten dat niet, als ze dat op een kerstkaart zetten misschien. Hij kwam om zijn volk zalig te maken. En dat kwam hij ook. Maar dat zijn teksten die eigenlijk niet voor ons gebruikt kunnen worden. Dan kan je beter deze op je kerstkaart zetten, toch? Dat is ook zo. En dat hij zijn leven heeft gegeven, dat hij met die beker gaat, zegt, dit is mijn bloed, wat ik ga geven tot een rantsoen voor velen. Matthäus 26, vers 28. Maar wij kunnen de hele Bijbel lezen. We lezen de hele Bijbel. Maar met alles denk ik, oh, wacht even, wat zegt hij daar? Voor velen rantsoen. Wat zegt Paulus erover? Bevestigt hij dat? Of niet? En dat bevestigt hij niet, want hij zegt zelfs in zijn brief. Nou ja, ten eerste weten we, dus toen kwam hij voor de heidenen, zegt hij duidelijk. En Paulus zegt, nee, hij is naar de wereld gekomen. Voor iedereen. Zaligmakende genade is verschenen alle mensen. En dan zegt hij ook, die gekomen is om zijn leven te geven. Kijk hier in 1 Timotheüs 2 vers 6. Het is bijna een tekst die bijna identiek is, zei hem. Kunnen zeggen, die zichzelf gegeven heeft en tot een rantsoen voor allen. Zijnde de getuigenis, de zijne tijd. Dus je kan ook niet zeggen, oh, maar dat heeft de Heer Jezus Christus al tegen hun gezegd, de velen, dat was Israël. Maar met Pinksteren, toen was het voor iedereen. Nee, dit vers laat zien dat dat ook niet waar is. Want kijk, vers 7, een getuigenis de zijne tijd, TZT, was op het moment, is dat pas later geopenbaard. Kijk, waartoe ik gesteld ben, dat getuigenis dat hij zijn leven gaf voor, als een rantsoen voor iedereen. En dat is alleen aan de Paulus geopenbaard. Waartoe ik gesteld ben, een prediker, een apostel, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Hij doet eigenlijk een eed erbij. Zeg het toch wel eens? Met mijn hand op de Bijbel zeg ik bijvoorbeeld dat het niet waar is wat je over mij zegt. Doe ik met de hand op de Bijbel. Ik zeg de waarheid in Christus, zegt Paulus. Waarom moeten we daar zo de nadruk op leggen? Nou, dat moeten wij nu ook heel erg doen hoor. Ik zeg de waarheid in Christus. Want wij hebben heel veel tegenstand met dit evangelie. Ik heb contact gehad met iemand, heel lang met een mail, een tijd. En uiteindelijk ging het om de vertaling en nou ja, een heel verhaal. Maar toen ging het ook even over het evangelie. En de broeder dacht dat wat wij verkondigden, dat wel erg aansloot bij zijn geloof. Ik zeg, ja, maar het is andersom. Jouw geloof moet aansluiten bij wat de Bijbel zegt. En dan is het zo, de apostel Paulus, ja. En dan blijkt eerst dat je op dingen, nou ja, een goede eenheid hebt. En dan kom je hierbij. En dan vers 6 en 7. En dan is het, helaas, is het over. Hoor helemaal niks meer. En ik denk, wat jammer toch, ja. Maar dan kan je zeggen, ja, ik zeg wel de waarheid. Paulus zegt, ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Wat zeggen wij dan? Het staat er toch? Ja, het staat er. Maar goed, niet iedereen wil het accepteren. Maar goed, dit is dus een geweldige zegen voor iedereen, dat hij kwam in de wereld om zondaren zaad te maken. En dat Paulus mijn voorbeeld is en ik hem kan volgen, want ik heb de Heer Jezus Christus, voordat ik dit leerde kennen, proberen te volgen. En het was een ramp. Ja, alleen maar, ja, het gaat een tijdje goed, maar dan boem weer. En dan, weet je wel, en nu weet je, nee, ik heb nu die zekerheid, ik volg Paulus, Christus in Paulus. Nou, als je naar, nu gaan we naar de volgende. 1 Timotheüs 3 vers 15 en 16. Nou, Paulus is Timotheüs een brief aan Timotheüs, die zit daar in Efeze. En Paulus geeft hier geeft aan Paulus diverse instructies. Over geen andere leer leren. Let erop, er zijn mensen die willen een andere leer leren. Maar de stichting, de stichting van het geloof, die zit in het geloof. In de gezonde leer. Daar zit de stichting. En dan heb je het over de vrouw in de gemeente. En in hoofdstuk 3 over de ouderlingen en de diakenen. En dan zegt hij in vers 15, waarom hij dat allemaal schrijft, vers 14. Deze dingen schrijf ik u hopende zeer haast tot u te komen. Dus hij verwacht, hij hoopt dat hij snel tot u mag komen. Want hij is inmiddels niet meer in de gevangenis. Maar zo ik vertoef, want Paulus heeft natuurlijk al ervaring dat door ook allerlei omstandigheden je kan afspraken maken, maar soms lukt het niet, omdat er dan weer iets tussen komt. Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de gemeente des levende Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. Dus hij schrijft het allemaal op, zodat wij mogen weten hoe wij in het huis Gods moeten verkeren. En wat is nou het huis van God? Dat is wat ik hier voor me zie. Niet het gebouw. Dat is gewoon, daar kunnen wij gelukkig nog bij elkaar komen. Maar hij spreekt hier tegen hun. De broeders en zusters in Efeze. Die brief is aan Timotheus geschreven. Ja? Maar die wordt natuurlijk ook voorgelezen. Waar? Bij de samenkomst. Als ze bij elkaar komen. Dat is wat God wil. Dit is de enige Bijbelse organisatie die het kenmerk van Gods goedkeuring kan dragen. Met ouderlingen, diakenen, die regels over wie leert er in de gemeente, al dat soort dingen. En de eisen waaraan ze moeten voldoen. En dat is het huis Gods. Dat is een gemeente van de levende God, een pilaar en vastigheid de waarheid. Dus wat zijn wij? Wij zijn hier een pilaar van de waarheid. Dat is misschien dat je denkt, nou, dat is mooi. En dat is ook mooi, maar dat is ook bijzonder. Want de waarheid, wie hebben dan nu de waarheid? Heb jij de waarheid in pacht? Nou, in pacht, ik heb wel de waarheid, ja. Nee, dat zei ook een keer iemand tegen mij, dat is jouw waarheid. Dus er zijn verschillende waarheden. Er zijn verschillende waarheden trouwens. Als je het woord de waarheid recht snijdt, het is het woord der waarheid. Het is allemaal waar. Maar kan je al die waarheden op jezelf toepassen? Antwoord is nee. Dus ja, maar die man bedoelde het heel anders. Het is jouw waarheid, want die wou dit niet aannemen. Want Paulus zegt, ben ik nu uw vijand geworden? Ja? U de waarheid zeggende? Dus ja, stel je voor, moet je dan een beetje voorzichtig zijn. Ja, nou ja. Nee, ik heb de waarheid. Ik heb gewoon de waarheid. Dit is de waarheid. En daar wil ik voor staan. En dat wil ik delen met gelovigen die ook voor deze waarheid staan. Ja? Het woord daar waarheid recht gesneden. En dat zijn de gelovigen met wie je samenkomt in de gemeente. Daar gaat dit over. Hij schrijft hier aan de plaatselijke gemeente. Maar dat is geen ordeloos iets. God is een God van orde. Dus je hebt ook regels in de gemeente. Ja. Onder andere waar een ouderling en een diaken aan moet voldoen. Ja. En ze hebben verder ook de vrijheid om dat in te richten, zoals jij dat. Kijk, je leeft ook in een land met een cultuur, in Amerika, met de genadegemeenschap. Als je op die sites kijkt of je hoort ze erover praten, wij zeggen, nou, we hebben ook in de pauze hebben we koffie. Daar staat altijd koffie met donuts. Ja, ik lust ook donuts, maar dat is echt iets van, dat hoort bij hun cultuur, ja. Als wij dat zeggen, koffie donuts, dan denkt iemand, nou leuk, maar zo donuts, weet je wel. Maar dat is daar gewoon, weet je wel. Dus daar zijn allemaal vrijheden in. Wat is de goede wil, de betere wil, enzovoort, enzovoort. Daar zegt Paulus natuurlijk niks over voor de rest. En hoeveel liedjes je moet zingen en al dat soort dingen. Misschien één liedje, sommigen zingen er 10. Ja? Maar kijk, wij zijn dus die pilaar en vastigheid van de waarheid. Nou, en dat is niet vanzelfsprekend. Als je kijkt in Romeinen 2, als we daar even heen gaan. Vers 17. Dat de heiden mag zeggen. Kijk, vroeger had synagoge de waarheid. En Israël en Jeruzalem. De Jood. En nu zeggen wij, wat? Het lichaam van Christus heeft nu de waarheid. Ja, de heiden hebben nu de waarheid. Ja. Romeinen 2, vers 17. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet. Zie, ze hebben de wet. En roemt op God. Is hun God. En gij weet zijn wil. Ja. De heidenen wisten zijn wil niet hoor. Is er wel. En beproeft de dingen die daarvan verschillen. Zijn de onderwezen uit de wet. En gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden en een licht degene die in duisternis zijn. Dus als jij de waarheid hebt, Israël, dan hebben niet de heidenen dat. Als jij het licht hebt, wat zit de anderen dan? Die zit in de duisternis. Dat is de verantwoordelijkheid van het volk Israël. Om degene die in de duisternis zijn, dat woord ook te leren natuurlijk. Mijn huis zal een gebedenhuis genaamd worden voor alle volken, zegt hij hoor. En Christus is als een licht gegeven, niet alleen voor het volk Israël. Ja, wel in eerste instantie, maar om dan een licht te zijn voor de heidenen, voor de bedeende genade. Maar nu is hij nog steeds een licht voor de heidenen, maar voor de hele wereld. Maar nu via het lichaam van Christus. Zeer zeker. Dus ja, het is nu aan ons toevertrouwd zoals het eerst aan Israël was toevertrouwd. En dat is natuurlijk een hele bijzondere positie. Aan de plaatselijke gemeente, want daar spreekt 1 Timotheüs 3 over. Maar ook als, aan ons als individuen natuurlijk. Wat zijn wij? Ik zeg het al vaker, ik heb niet gesolliciteerd daarna. Ik ben het geworden toen ik geloofde. Misschien allemaal tegelijk. Ik ben een gezant van Christus. Heeft God jou gemaakt. Je hoort een arbeider te zijn, toch? Die het woord en waarheid recht snijdt. Dat doet niet iedereen. Je bent ook een landman die het eerst van de vruchten moet genieten. Wat ben je ook? Je bent ook die atleet die in de loopbaan loopt. En waarom loop je in de loopbaan met een atleet? Het is trainen en om die prijs te halen. En dan hebben we er nog eentje. En dat is die soldaat. Leger des heils kennen we natuurlijk allemaal, maar wij zijn allemaal soldaten. We zitten allemaal in wat? Leven wij in vredestijd of in oorlogstijd? In oorlogstijd. We hebben een strijd. Het woordje, bij ons staat strijd, ja. Of die in de krijg dient, in het leger. Maar je hebt het over de krijgsmacht, ja. Vroeger had je een minister van oorlog. Had je vroeger. Maar wij zitten midden in een gevecht. En daarom ook die wapenrusting. Dus dat zijn wij allemaal. En dat moeten we ook allemaal doen, ja. Dat is allemaal aan ons toevertrouwd. Maar individueel, dus wij zijn die pilaar, maar individueel hebben wij ook allemaal die waarheid natuurlijk. Want je blijft hier niet de hele week zitten bij elkaar. Want zo gaan we allemaal naar huis. En dan heb je de week, thuis, gezin, werk, noem het allemaal op. En sta je dan niet voor de waarheid? Ja, natuurlijk. Dus in vers 16, buiten alle twijfel, de verborgen der godzaligheid is groot. Maar over wie heeft hij het hier? In de context spreekt hij over de plaatselijke gemeente. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest. We hebben een hele bevoorrechte positie. Want als je denkt, God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. De meeste mensen lezen daar natuurlijk de Heer Jezus Christus in. Dat is trouwens niet verkeerd. God, ja, zijn vertalingen hebben God weggelaten, die zeggen gewoon hem. Of is geopenbaard in het vlees. En dat klopt natuurlijk niet, dan is het woordje God weggelaten. Maar is Christus dan niet God die geopenbaard is in het vlees? Ja, natuurlijk. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Filippenzen 2 ook. Hij heeft de heerlijkheid verlaten en is aan de mens gelijk geworden. Dus dat bestrijden wij niet. Daar staan we 100% achter. Dat Christus was God in het vlees. Maar de context spreekt hier over de tempel, het huis Gods. De tempel was toch altijd waar God woonde. Dat was het huis Gods. Nu zegt hij over de plaatselijke gemeente, dat is het huis Gods. En dan bedoelt hij inderdaad, God wordt zichtbaar, is geopenbaard in het vlees. Kijk, als we praten over de evangelie, dan zou er staan, God was geopenbaard in het vlees. Wat staat hier? Is. Is gerechtvaardigd in de geest, niet was. Is gezien, niet was. Is, dus is tot op de dag van vandaag, is dat nog steeds zo. En dan denk je, hoe zit dat dan? Nou, Colossenzen 1 vers 27, waar spreekt hij over? Christus, de hoop der heerlijkheid. En wat is daar nou zo uniek aan? Wat zegt hij daar? Colossenzen 1 vers 27. Aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom, de heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u of in u, de hoop der heerlijkheid. Christus was vroeger natuurlijk onder Israël, in Israël. Dus dat is God geopenbaard in het vlees. En wat zegt Paulus ook nog meer? Denk maar aan de tempel. Weet gij niet, lieden, niet dat gij zijt wat? Dat gij de tempel van God zijt. Wij zijn de tempel van God en dat de geest van God in u lieden woont. Dat zegt hij tegen de Korintiërs als gemeente, maar individueel. Dus dan zegt hij dat tegen die gemeente, dat is dus een tempel van God. Dus al die plaatselijke gemeentes, dat zijn die dus het woord verkondigen en waar gelovigen zitten, is een tempel. En Paulus schrijft dat in de tijd dat die tempel van Israël nog steeds in Jeruzalem stond. Dus ik krijg opeens, hé, er zijn twee tempels. Maar die ene tempel is niet meer in functie. Ze zijn nog wel bezig met offeren, totdat Titus kwam uit Rome en die heeft hem vernietigd. Maar God woonde daar nog niet meer. God was nu bij de heidenen, bij die tempel. Maar dat is een geestelijke, onzichtbare tempel. Zonder muren van stenen. Zonder een voorhangsel, al dat soort dingen. Nee, wij zijn die tempel. Weet gij niet dat uw lieden lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt en dat gij van uzelf niet zijt. Je bent zelf niet eens van jezelf. Je bent van hem. Dus wij zijn individueel zijn met tempels. Dus als je thuis bent, is het niet zo, ik loop hier weg bij de gemeente vandaan, dan ben ik opeens die tempel. Nee, wij zijn nog met elkaar hier, maar als je naar huis gaat, zijn we nog steeds allemaal individuele kleine tempeltjes. En samen vormen, als die bij elkaar komen, die ene tempel. De plaatselijke gemeente. Daar praat hij over. En dat is de pilaar der waarheid. Kijk over in Efeze 2 vers 18. En 19. Wat zegt hij daar? In vers 19. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. Ja, toen die tempel daar stond in Israël nog, dat gebouw. Met de hele priesterdienst en al dat soort dingen. Toen waren de heidenen vreemdelingen en bijwoners. Maar wat zijn we nu? Medeburgers der heiligen. En huisgenoten Gods. Nou, je hoort het woordje huisgenoten. We maken hier natuurlijk wel eens een grapje van. Ja, wij zijn, in verband met die anderhalve meter, wij zijn huisgenoten. Geestelijk zijn we allemaal huisgenoten van elkaar. We zitten allemaal in diezelfde tempel. We zijn huisgenoten van God. Wij zijn toch een tempel van hen die in ons woont? Dat betekent, wij zijn huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het hele gebouw bekwamelijk samengevloegd zijnde op was tot een heilige tempel in de Here, op welk ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Tot een woonstede van God in de geest. Zie, het is geestelijk. Maar dat is de tempel waar het nu om gaat. Vroeger moest je naar Jeruzalem, naar het stenen gebouw, met al die rituele ceremonieën. En nu overal ter wereld heb je de tempel van God. En kunnen mensen zo overal deel hebben in het dienen van God. Dus ja, als je ziet Christus is God, terug naar 1 Timotheus, is geopenbaard in het vlees, dan spreek je dus Christus in de heiden. Dat is nu de tempel. En let erop, de Jood die ook gelooft, bedoelen we daar ook mee. Alleen er zit geen verschil meer. In feite, God ziet eigenlijk nu allemaal, iedereen is gewoon zonder God. Als je niet gelooft. En ook de Jood is net als een heiden. En dat wordt in de plaatselijke gemeente, wordt dat zichtbaar en ook hoort dat in jouw leven natuurlijk zichtbaar te zijn. Want we praten natuurlijk wel over dezelfde Heer Jezus. Paulus spreekt in, we zitten in Timotheus, maar kijk 2 Timotheus verderop, 2 vers 8. We weten allemaal, tenminste wij hier zeker, maar in vers 8 dat we praten wel over dezelfde Heer Jezus. Christus, of houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit het zaad van David. Nou, dat doen wij. Wij praten over de Heer Jezus, die op aarde geboren is in Bethlehem. En zo met Kerstens wordt dat natuurlijk, krijgt dat meer aandacht. En dat is, daar staan wij ook achter, dat is helemaal 100% waar. Maar zoals wij hem verkondigen voor ons voor vandaag, zegt Paulus, naar mijn evangelie. Dus je houdt de opgestaande Heer Jezus Christus, die geboren was in Bethlehem, die Joods in het volk van Israël daar geboren is. Die houden wij in gedachten. Dus wat wil dat in gedachten houden? Dat is in herinnering brengen. Elke keer herinneren. Die Christus. En ja, van die Christus hebben wij natuurlijk geen plaatjes. Nee, het is makkelijk een plaatje te maken van de evangelie, wat er allemaal gebeurd is, dan van Christus naar de openbare verborgenheid. Want wie heeft die gezien? Alleen de apostel Paulus. Dus je kan er wel misschien wel een, als je hem op een fotootje wil zetten, of een plaatje van me maken. Nou ja, heb je ooit God gezien? Nee, dat niet. Maar wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Als ik een beeld van God wil hebben, dan kijk ik naar de Heer Jezus. En daar heb je allerlei plaatjes over, maar je kan hem alleen, ja, een plaatje, maar je, voor de rest kan je niks in beeld brengen. Dus wij herinneren hem, zoals Paulus hem bekend maakt, ja, de opgestane Christus, uit het zaad van David, zeer zeker, de zoon van David, maar dan naar mijn evangelie, in overeenstemming met het evangelie wat Paulus verkondigt. Nou, terug naar 1 Timotheus, en als Paulus daar zegt, en buiten alle twijfel, de verborgenheid, de godzaligheid is groot, God is geopenbaard in het vlees. Hij is, dat is hij, dat was hij zeer zeker toen. Maar wij praten hier over Christus in de heidenen. Want als je kijkt, daar om even te bevestigen, te laten zien dat het niet over de Christus die vlees geworden is in de evangelie, is gezien van de engelen. Werd gezien van de engelen. Maar wij praten over, als we over ons hebben, Christus naar de openbare verborgenheid in ons, in de heiden. Nou, dan weet je wat Paulus daarover zegt. Wij lopen toch in een renbaan. Wij lopen in een soort theater waarvan hij zegt, wij zijn een schouwspel geworden van de wereld en van de engelen. Dat is waar het om gaat nu. De vrouwen moeten een macht hebben vanwege wat? De engelen. Wij maken de dingen bekend wat? Aan wie? Aan de machten, de engelen in de hemelen. Dat is gezien van de engelen is, want dat is tot op de dag van vandaag. En als je spreekt over is gepredikt onder de heidenen, is Christus in het vlees, als deze tekst over Christus in het vlees in de evangelie, is die ooit gepredikt onder de heidenen? Antwoord is nee. Maar hij is wel gepredikt onder de heidenen door wie? Door de apostel Paulus en iedereen na Paulus. Want hij is gekomen in de wereld. Voor iedereen. Dat kan je niet zeggen van Christus in de evangelie. Is geloofd in de wereld. Is Christus geloofd in de wereld? Toen hij op aarde was? Nee. Dat staat hier niet door de wereld. Hè? Niet dat hij door de hele wereld, de hele wereld geloofde. Maar Christus, na de openbaring der verborgenheid, is wel geloofd in de wereld. Hier, daar zitten we hier. En overal in de wereld waar mensen in de Heer Jezus geloven. En is opgenomen in heerlijkheid. Nou, Christus was opgenomen, toch? In heerlijkheid, toen hij opvoer naar de hemel. Maar hij spreekt hier over ons, Christus in heidenen, en God ziet ons reeds als verheerlijkt, toch? En Christus was verheerlijkt en toen werd hij geloofd. En hier zie je geloofd in de wereld en opgenomen in heerlijkheid. Gewoon even in het kort om een aantal dingen te laten zien dat het heel duidelijk over ons gaat, de gelovigen, maar in de context vooral over de plaatselijke gemeente die bij elkaar komt. Dus ja, de zegen hierin zie ik dan dat dat nu aan ons deze waarheid is gegeven, die pilaar. En wat is de pilaar, hè? De pilaar is staat en die krijg je niet. Die moet je, net zoals Simpson, die deed, hoep, daar gingen zij, ja? Nee, wij horen die pilaren te zijn die voor deze gezonde waarheid blijven staan. Dat we vasthouden. En waar doe je dat? Via internet alleen, dat het een beetje rondzoomt. Iedereen kan, jullie kunnen allemaal een site maken. Allemaal een site over deze boodschap. Maar waar is dan dat huis Gods, waar ze bij elkaar komen, diakenen en zo, waar mensen bij elkaar komen, dit ook praktiseren met elkaar? De tempel Gods, die God geopenbaard in het vlees. Die zie je dan niet. Die zie je wel hier als we bij elkaar komen. En daar spreekt hij over. En dat is een zegen dat we deze waarheid hebben gekregen. Dat we die bewaren en dat we die ook doorgeven. En dan zie je ook nog de verborgenheid der godzaligheid. Nou, dat is de tegenovergestelde van de verborgenheid der ongerechtigheid. Dat zegt hij toch? De verborgenheid der ongerechtigheid werkt reeds in 2 Thessalonicenzen 2 vers 7. En dat is precies het tegenovergestelde. Je weet allemaal, we hebben een tegenstander. En deze waarheid hier ook, vers 16, wil hij teniet doen. Hij wil dat wij gaan lezen, God geopenbaard in het vlees, Christus uit de evangelie. En dat we die gaan navolgen. Precies, dat wil hij. En dat is, dat we dat, daarom zegt Paulus ook sterk, zo sterk van, je moet waken en de gezonde leer verkondigen. En als wat er van afwijkt, 1 of 2 keer proberen iemand weer naar de gezonde waarheid te krijgen, in liefde, dat zeker. Maar je moet het niet toelaten in je gemeente. Als het iemand niet met deze waarheid zich wil verenigen, dan kan hij gewoon hier niet zijn. Dan moet hij ergens gaan zijn waar ze dat wel verkondigen. Zodat wij die waarheid als een pilaar blijven ondersteunen en vasthouden. Dat is onze taak. Nou, en de verborgenheid der, ongerechtigheid, dat is allemaal wat buiten het lichaam van Christus is. Nou, wat buiten het lichaam van Christus, die recht snijden. Nou, heb natuurlijk, ik heb van de week nog, kwam nog naar jullie toesturen, heb ik gezien. Nou, ik wist echt niet wat ik zag, wat er gebeurt in sommige charismatische gemeentes. Dat is echt afschuwelijk gewoon. En dan zie ik eigenlijk alleen maar ongerechtigheid. En dat is ook de verborgenheid in godzaligheid. Wat is het naast de godzaligheid? Heb je de onrechtvaardigheid. En dan krijgt als de kans en dan krijgt de gerechtigheid, ongerechtigheid, die werkt achter de schermen en Satan is bezig tot op de dag van vandaag. Nou, als laatste 1 Timotheüs 4 vers 8, want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven. En dat is een getrouw woord in alle aanneming waardig. Ik heb reeds nu, mag ik al de voordelen, het nut hebben van de godzaligheid. Van de gezonde leer, zoals Paulus dat verkondigt. Door hem te volgen. Ja? Ik mag het proeven. Ik mag het reeds smaken. De geestelijke zegening in hemel. Ik mag nu reeds de vrucht van de geest ervaren en hebben. Dus het eeuwig leven is het niet alleen. Het is niet alleen, je bent gered en dat is het. Dat is een geweldig iets natuurlijk. Maar het is veel meer dan dat. Dat je hem mag gaan kennen. Het is meer dan alleen redding. Kijk, in tegenstelling tot de wet heb je geen nut, toch? Je krijgt ook alleen maar dat je weet dat je een zondaar bent. Dat je dat ervaart ook, ja? Door de wet is wat? De kennis van de zonde. Maar als je met mij even naar Filippenzen 3 gaat, afsluitend. Er is kennen. Kennis van de zonde. Ik ga nu de Heer Jezus Christus steeds beter leren kennen. En dat is mijn nut. Daar heb ik een groot voordeel van. Want ja, Paulus zegt ook dat wij hebben natuurlijk het lijden van de tegenwoordige wereld is niet te vergelijken met de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. De heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden, Christus de hoop, de heerlijkheid, die gaan we allemaal krijgen. We zijn reeds verheerlijkt al. Maar ik mag dat nu reeds in mijn leven, nu al geopenbaard krijgen. Zoals Paulus dat ook zijn verlangen was. Zoals hij zegt in Filippenzen 3 vers 7. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Dat was hoe hij was. Voordat hij de Heer Jezus leerde kennen. Dat hij onder de wet was. Toen heeft hij alleen maar geleerd wat de zonde, is kennis van de zonde gekregen. De mond, ja, die wordt gestopt door de wet. We zijn zondaar. Nee, om de uitnemendheid, de kennis van Christus Jezus mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En hij kent Christus al 30 jaar, dat hij dit schrijft. Kent hij hem dan nog niet? Mogen gewinnen. Nut in het tegenwoordige leven. Ja? En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Hij spreekt hier over zijn leven, zijn gedrag, zijn dagelijkse wandel. Maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. En wat staat er dan? Niet onder de wet, opdat ik de zonde leer kennen, want dat doet de wet, ja? Maar opdat ik hem kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn doodgelijkvormig worden, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Je kan Christus proberen na te volgen, te imiteren, te doen, maar dit is opdat ik hem ga kennen. Wat is dat? Hem kennen, dat is hem leren kennen, te weten komen, te bemerken. Een synoniem ervoor, onthoud dit, dit is een mooie. Kennis, Christus gaan kennis, gegrond op persoonlijke ervaring. Dat is het nut in deze tegenwoordige wereld. Ik ga hem zo meteen natuurlijk kennen in de hemel. Dan ga ik hem persoonlijk zien en kennen. Zoals ik hem nu ook ken. Ik weet dat hij er is. Maar nu, het nut, als je dat zegt, dat de lichamelijke oefening, ja, dat is als gevolg van de verkeerde leringen. Ja, dat je allerlei regels krijgt wat je allemaal wel en niet mag doen. Dat is allemaal lichamelijk. Ook de spijzen en dat soort dingen. De dagen. Nee, de godzaligheid is met de gezonde leer het nut van de tegenwoordige, ook de toekomende leven. Maar let op, het is niet alleen je redding. Het is ook voor vandaag. En ik wil de Heer Jezus Christus ook steeds beter leren kennen. Ik wil niet alleen kennis hebben, maar ik wil ook een kennis hebben. Dat betekent, gegrond op persoonlijke ervaring, dat ik echt gemeenschap mag ervaren in mijn dagelijks leven met hem. Nou, en dat is gelijkvormig worden aan Christus in plaats van met de wereld. En dat is wat Paulus leert. En dat is wat een gezonde leer in ons doet. Ik vind het een gezegen dat ik dat lees, dat Paulus dat wilde, maar dat dat ook voor mij weggelegd is. Wat ik onder het verleden, onder de wet, niet heb ervaren wat ik nu wel ervaar. Natuurlijk, ik had toen ook blijdschappen en dat soort dingen. Maar dat kon ook zomaar weer helemaal weg zijn. En dat is het verschil met gezonde leer nu. Je positie en dat hij in je dagelijks leven ook echt werkt in u die gelooft. Vader, dank u wel, Vader, voor die zegeningen die we deze nu, die hebben wij. Maar we mogen ook reeds nu al dat proeven en ervaren en meemaken in ons dagelijks leven. Wat ook de wens van Paulus was. U steeds beter te leren kennen en te mogen ervaren. Zoals hij ook heeft gehoord van u. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan ervaren we ook die kracht van opstanding. Dank u wel daarvoor in de naam van de Heer Jezus. Amen.